Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we de schriftlezing en de psalmen voor deze morgen noemen. We lezen Genesis 18, vers 1 tot 15. Genesis 18, vers 1 tot 15. En we zingen psalm 23, vers 1. Psalm 106, vers 5. 66, vers 7 en 8. Psalm 111, vers 5. En 19 vers 7. We lezen Genesis 18 vers 1 tot 15. En de psalmen zijn psalm 23 vers 1. 106 vers 5. Psalm 66 vers 7 en 8. Psalm 111 vers 5. En psalm 19 vers 7. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij met u. Amen. Kom gemeente, laat ons samen zijn voortzetten door te zingen van psalm 23, het eerste vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in liefelijke weiden aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Hij sterkt mijn ziel, richt om zijn naam mijn treden in het effen spoor van zijn gerechtigheden. Psalm 23, het eerste vers.
Thank you.
antwoord op Gods heilige wet zingen wij Psalm 106, het vijfde vers. Ons ouders in Egypteland beveiligd door zijn sterke hand vergaten, al zijn gunst bewijzen. Zij morden aan de Rode Zee, in plaats van zeer gunst te prijzen, die dreigde hen een zwaarder wee. Psalm 106, vers 5, naar de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw schors niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw schors. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen.
voorbeden gedenken wij de kinderen die volgende week naar Tsjernobyl naar Vriezenveen hopen te komen. En voor de gastgezinnen. En ook voor hen die reeds genoemd zijn. Laat ons des Heeren aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij eeuwige en almachtige God in de hemel, gij geeft ons vanmorgen opnieuw in uw huis te komen, onder het geklank van uw heilig woord. Heere, wie zijn wij dat wij die plek zouden mogen innemen? Uw woord is al reeds gelezen, veroordelend vanuit elk gebod, ons ganse leven werd afgekeurd, of we het werkelijk hebben gehoord of niet. En nochtans mogen we uw aangezicht zoeken in gebed om u, om een onmisbare zegen te vragen over ons samen zijn. We worden geroepen tot heilige dingen, terwijl we onheilig zijn. Tot geestelijke zaken, terwijl we puur vleeselijk zijn. En daarom is het zo nodig, Heer, dat gij zelf met uw geest komt werken in ons aller hart. Voor het eerst of opnieuw, dat uw woord voor ons geopend mag worden en niet langer voor onze gesloten boek zal zijn, maar ook na ontvangen genade mogen we van u smeken, gun leven aan mijn ziel. Want Heere, na ontvangen genade zijn we niet in staat om de gemeenschap met u te vernieuwen. Slechts zijn we in staat om de gemeenschap met u steeds te breken. En geef ons er een besef van, Heere. Mogen wij vanmiddag, vanmorgen en ook vanmiddag uw woord horen zoals gij het zelf hebt bedoeld. Naar de zin en mening van uw geest. O kom gij ons dan te hulp op en onder de kansel. Gij weet hoe wij hier naartoe gekomen zijn, of wij reeds verlangden uw woord te horen, uw stem te vernemen, of dat we dat verlangen nog nooit hebben gehad. Wilt gij het dan anders maken? Gij weet het ook als wij opgekomen zijn, zonder dat verlangen, omdat wij helemaal vol zijn van de wereld, of vol zijn van onszelf, dat is in feite niet anders, Heere. Ach, Heere, gij weet het als we vol zijn met zoveel zorgen en noden. Maar mocht het zijn dat uw woord met kracht zou mogen komen, opdat alles wat in de weg staat zou mogen worden weggenomen. O Heere, wij zijn van nature zelf die grootste sta in de weg. Wilt gij dan doen, niet naar wat wij verdiend hebben, maar naar uw gunst en genade. We gaan u opdragen, mevrouw Dekker die terug mocht komen naar huis uit het ziekenhuis, wilt u haar gedenken in alles dat zij nodig heeft. Dat is bij u op het allervolmaakst bekend. Heere, geef ook aan hen die genoemd werden, die een huwelijk hebben aangevraagd en binnenkort in het huwelijk hopen te treden, wilt gij hen ook gedenken? Wilt gij hen het geheim van het christelijke huwelijk schenken, dat zij werkelijk bij u vandaan aan elkaar verbonden mogen zijn en meer mogen worden? Wilt gij gedenken aan alle die in moeite gezeten zijn, die korte of langere tijd geleden aan het graf moesten staan, wilt gij hen gedenken, de alleenstaanden, wilt gij met de weduwen en de weduwnaren zijn, en die anderszins een kruis dragen vanwege ziekte, lichamelijk of psychisch, of dingen die onherstelbaar kapot gegaan zijn in het leven. O geef gij, Heere, dat we mogen leren met al onze zorgen en noden ons ganse hart voor u uit te storten. Wat is er genade voor nodig, Heer, om te zien hoe het alles gekomen is. Dat al die zaken die ons wedervaren te maken hebben met onze diepe val in Adam en met onze eigen werken. O Heere, geef ons die genade om te gaan bukken onder die veroordeling van uw woord, opdat wij ook zouden gaan leren uitzien naar de vrijspraak in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We gaan u opdragen, de kinderen die uit Tsjernobyl hier naartoe hopen te komen, en de gastgezinnen die deze kinderen mogen ontvangen. U wilt gij hen een goede tijd geven met elkaar. U wilt gij bijzonder de kinderen gedenken, in het bijzonder hun ziel, dat ze u zouden mogen kennen en dat het verblijf hier door u gezegend zou mogen worden en gebruikt om u te kennen. Dat gij dan alles wel maken en bewaren op de onveilige wegen. O Heere, zoveel aan u te vragen en rechten hebben we niet. Mogen wij aan u opdragen, de gemeente, uw knecht, de meneer Teunissen die gij hier gesteld hebt. Wilt u hem gedenken dat hij nodig heeft met degene die hem lief en dierbaar zijn. Mogen we de kerk aan u opdragen met alle zorgen en noden die er zijn. Wilt ons bewaren bij uw woord en de belijdenis der kerk. We zijn immers niet zelf in staat om ons te bewaren voor afval. O Heere, gedenk u ons land, ons volk, ons vorstenhuis, bijzonder in de situatie waarin ze nu terechtgekomen zijn. O Heer, zo wacht het alles op u. Wilt gij ons verwaardigen uw grote naam te verheerlijken in de gemeente, in ons eigen hart. Dat alles vragen wij van u. Niet dat we iets verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. De schriftlezing van morgen kunt u vinden in Genesis 18. Genesis 18, de eerste 15 versen. Genesis 18, vers 1 tot en met 15.
Daarna verscheen hem de Heer aan de eikenbossen van Mamre. Als hij in de deur der tent zat, toen de dag heet werd. En hij hief zijn ogen op en zag, en zie, er stonden drie mannen tegenover hem. Als hij hen zag, zo liep hij hun tegemoet van de deur der tent en boog zich ter aarde. En hij zeide, Heere, heb ik nu genade gevonden in uw ogen? Zo gaat toch niets van uw knecht voorbij. Dat toch een weinig water gebracht worden, en wast uw voeten en leunt onder deze boom. En ik zal een beter brood slangen, dat gij uw hart sterkt. Daarna zult gij voortgaan. Daarom, omdat gij tot uw knecht overgekomen zijt, en zij zeiden, doe zoals gij gesproken hebt. En Abraham haastte zich naar de tent tot Sara, en hij zeide, haast u, kneed drie maten meelbloem en maak koeken. En Abraham liep tot de runderen, en hij nam een kalf, teder en goed. En hij gaf het aan de knecht die haastte om dat toe te maken. En hij nam boter en melk en het kalf dat hij toegemaakt had. En hij zette het hun voor en stond bij hen onder dien boom en zij aten. Toen zeiden zij tot hem, waar is Sara, uw huisvrouw? En hij zeide, zie, in de tent. En hij zeide, ik zal voorzeker weder tot u komen, omtrent deze tijd des levens. En zie, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. En Sara hoorde het aan de deur der tent, de welke achter hem was. Abraham nu en Sara waren oud en wel bedaagd. Het had Sara opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen. Zo lachte Sara bij zichzelf, zeggende, zal ik wel lust hebben nadat ik oud geworden ben en mijn Heer oud is? En de Heere zeide tot Abraham, waarom heeft Sara gelachen, zeggende, zou ik ook waarlijk baren nu ik oud geworden ben? Zou iets voor den Heere te wonderlijk zijn? Ter gezette tijd zal ik u tot wederkomen, omtrent deze tijd des levens. En Sara zal een zoon hebben. En Sara loochende het, zeggende, ik heb niet gelachen, want zij vreesde. En hij zeide, nee, maar gij hebt gelachen.
Tekstwoorden voor de prediking vindt u met name in de eerste 8 versen van onze schriftlezing, waar we lezen dat de Heer aan Abraham verschijnt. Dan zet het boven de tekst, de Heer bezoekt zijn kinderen, een drietal gedachten, de plaats waar, de tweede plaats de wijze waarop en de derde plaats de reden waarom. Dus de Heer bezoekt zijn kinderen, de plaats waar, de wijze waarop en de reden waarom. Eerst zullen we met elkaar gaan zingen van Psalm 66, het 7e en het 8e vers. Ik zal het brandaltaar doen roken van het edelste vee uit kooi en stal. Zo wordt het vet en merg ontstoken bij het lieflijk reizend lofgeschal. En vers 8 komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die den Heer van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Psalm 66, vers 7 en 8. Heere bezoekt zijn kinderen in de eerste plaats, de plaats waar. Gemeente, hebben gelezen met elkaar dat Abraham in de opening van zijn tent zit. Het is midden op de dag als de zon hoog staat en het wordt ontzettend heet. Als mensen zich verbergen in de schaduw van hun tent, zit Abraham in de opening van zijn tent. Mogelijk zit hij daar om het aangezicht des Heren te zoeken. We weten het niet, maar het feit dat hij in de opening van zijn tent zit en dat hij in vers 2, zoals we lezen, zijn ogen ophief en toen zag wie hem verscheen, wijst dat er mogelijk op dat hij het aangezicht des Heren zocht in het gebed. Maar belangrijker is de plaats waar Abraham woont. We lezen dat de Heere Abraham verschijnt in Mamre. Mamre, dat is de plek waar Abraham is neergestreken toen hij moest scheiden van Lot. We lezen dat Genesis 13, dat die uit elkaar moesten omdat er niet genoeg ruimte was voor Lot en zijn vee en voor Abraham en zijn vee. En u kent de geschiedenis dat Lot eerst mocht kiezen en hij koos de vlakte van de Jordaan en hij zette zijn tent op bij Sodom en Gomorra. En de Heer had het zo geleid dat Abraham achterbleef op dat gebied wat God hem beloofd had. Mamre, daar is hij zo terechtgekomen. Daar heeft hij het altaar opgericht. Zo leest u in hoofdstuk 13 vers 18. Dat de Heere al daar een altaar heeft gebouwd. Mamre is de plek waar hij nog steeds woont. Na al die tijd, en dan moeten we toch wel denken aan jaren, is hij nog niet weg uit Mamre. Dat heeft ons wel wat te zeggen. Mamre, dat betekent kracht, of vettigheid en sterkte. Het is de plaats waar Abraham het altaar heeft opgericht om daar permanent te blijven. Mamre ligt bij Hebron, later in de geschiedenis een belangrijke plaats waar koning David erkend gaat worden. Voor Abraham hier ook al een belangrijke plaats, de plaats van het altaar. Waarom is hij daar niet weggegaan, Abraham? Waarom verschijnt de Heere in deze plaats? Wel, dit is de plaats waar de Heere zijn volk afzondert. Bij Mamre. De plaats van de kracht en de vettigheid. Mamre staat tegenover Sodom en Gomorra. De plaats van de goddeloosheid en het oordeel. Hier, Mamre, is de plaats van vettigheid en sterkte. Daar is Abraham te vinden. Nog steeds na lange tijd. Hij kan daar niet weggaan. Lot, ja, ook een kind van God, zeker, die woont in Sodom en Gomorra. En hij kwelt daar zijn ziel, zoals Petrus later zal zeggen. Maar Abraham zal afgezonderd leven. Want God heeft zijn volk afgezonderd om ze werkelijk het leven van de afzondering te leren. God verschijnt aan een afgezonderd volk. En misschien dat er iemand onder ons zou zeggen, ja, maar Lot was toch ook een kind van God en die woonde in Sodom en Gomorra. Nou, dan moeten we maar eens goed lezen of de Heer daar ooit Lot heeft bezocht. Alleen twee engelen die hem daar uit het oordeel hebben moeten weghalen. Maar Lot krijgt geen bezoek van de Heere, geen verschijning van de Heere in Sodom en Gomorra. God verschijnt in een afgezonderde plaats en nergens anders. God verschijnt aan een afgezonderd volk en aan niemand anders. De plaats van vettigheid en sterkte. De plaats van de afzondering. Abraham zou in Sodom en Gomorra niet kunnen leven. Want daar verscheen God niet. Daar woedt en tiert de goddeloosheid. Maar dan is de volgende vraag aan ons, aan u, aan jou. Zijn er onder ons nog mensen die de afzondering bij God kennen? En de afzondering door God. Abraham had zo'n plaats. Zo'n plaats waar hij niet weg kon. De plaats van afzondering. De plaats waar hij zijn knieën had gebogen om zijn schuld te belijden. De plaats waar hij zijn knieën had gebogen om God te aanbidden. En om zijn dank aan de Heere te bewijzen. Hij was werkelijk afgezonderd. Door God en bij God. In Mamre, daar werd hem de rust geschonken, het vette van Gods huis gesmaakt. Hebt u ook zo'n plek? Dat is het eerste wat we vanmorgen moeten leren. Dat we afgezonderd moeten worden door God en dan ook bij God. En dat steeds weer opnieuw. Dan zien we hier ook de vruchten van. Abraham woont niet in een gebouw van steen en van hout. Hij woont nog steeds in een tent. Hij leert in de plaats van de afzondering iets meer te verwachten. Een stad die fundamenten heeft. Hij leert in de afzondering iets van de hemel. Van het zalig hemelleven. Dat straks voor eeuwig mag worden voortgezet. En daarom, gemeente, wij moeten die plaats van de afzondering door God en bij God moeten wij kennen. Hoe kwam Abraham nou aan die plaats van de afzondering? Wel, God had hem geroepen uit Ur der Chaldeeën. Hij had die plaats van afzondering niet zelf verkozen, maar God had het voor hem verkozen. Hij had het zelf niet gezocht, maar hij werd er wel zoekende naar gemaakt. Hij werd geroepen uit Ur der Chaldeeën. En zo worden wij in de verkondiging van het woord geroepen tot een leven van afzondering. En als God het geeft met kracht, dan moeten wij ook inwendig geroepen worden. Geroepen worden tot de afzondering door God en bij God. Hoe dan? Tot de Heere Jezus Christus. Dat zegt Gods woord. Paulus begint er zijn eerste Korinthebrief mee. God is getrouw, dewelke u roept tot de gemeenschap zijn zoons Jezus Christus. Alleen daar begint de afzondering. Wanneer we worden gebracht in de gemeenschap, verenigd worden met Jezus Christus, dan gaan wij weten wat er in Mamre is. De omgang met God. Niet langer onder de toorn, onder de vloek, maar onder de gunst des Heren te mogen leven. Door de gemeenschap met Jezus Christus. Alleen zo worden de schatten en gaven van Mamre geopend. Voor een vloekwaardig zondaar. Die de omgang met God zelf niet kan maken, maar ontvangen moet. Die de geest niet kan ontvangen uit de werken der wet. maar uit het geloof. Kent u Mamre? Kent u die plaats? Bent u door God afgezonderd? En leeft u in de afzondering? U moet het weten. Want als het niet gebeurt, als wij niet door een waar geloof worden afgezonderd door God en bij God in de vereniging met Jezus Christus, dan worden we straks ook afgezonderd met de bokken. Gaat weg van mij in het eeuwige vuur. En nu is daar nog die plaats van de afzondering. Door God en bij God. Die mag nog verkondigd worden. De plaats. Die we zouden moeten zoeken. De afzondering. Bij het altaar. Want dat heeft Abraham immers gebouwd. Een altaar in Mamre. Waar hij de offers bracht. Aan de Heere waar hij zijn schuld mocht beleden. Wijst dat altaar niet op Golgotha? Jazeker. Abraham heeft geen recht op de omgang met God. Abraham heeft in zichzelf niets waarom de Heere met hem zou omgaan. Dat recht is verworven door Jezus Christus. Door hem alleen. Zitten er nog onder ons. Die moeten leren. En die hebben geleerd. Buiten die omgang met God te zijn. Zoals we geboren zijn. Zoals een natuurlijk mens leeft. Buiten de omgang met God. Van nature allen. Maar heeft het wel eens zeer gedaan. Heb je wel eens moeten roepen. Ik ben God kwijt. Ik leef buiten de gemeenschap met God door eigen schuld. Het was geleerd. Bij inleving. Als het goed is, dan kun je daar niet bij blijven. Dan zeg je niet zo heel droog weg. Ja, ik ben nog onbekeerd. En ik ken er nog niks van. Als dat werkelijk wordt beleefd, ga je schreeuwen om God. Als je werkelijk gaat leren dat je buiten de gemeenschap met God staat. Dan wordt daar binnen iets gaande gemaakt. Om die gemeenschap met God te zoeken. Dan ben je niet eerder tevreden dan dat je weet dat je mag vallen onder de gunst des Heren. Dan ben je niet eerder tevreden. En dat je weet dat de vloek is weggenomen. En dat je Gods vriendelijk aangezicht mag kennen. In het aangezicht van Jezus Christus. Dan ga je misschien eerst wel proberen jezelf op te knappen. Dat moet er ook nog af. Zodat je niets meer overhoudt. En moet zeggen, al mijn recht kwijt. Van mijn kant nooit geen mogelijkheid meer om in de gemeenschap met God gebracht te worden. Om dan vervolgens alleen van dat recht dat hij verworven heeft door Jezus Christus te moeten gaan leven. Om het daar alleen van te verwachten, van zijn gerechtigheid die redt van de zonde en de dood. Zijn er onder ons nog. Die zo in de gemeenschap met God gebracht zijn. Die weet hebben verzoend te zijn door de dood van de Zoon. Door zijn bloed verzoend met God. Die weg met die plaats van vettigheid en sterkte geopend. Door God zelf. Als dat niet zo is. Als hij nog buiten staat. Als je nog niet gelooft met een waarachtig geloof in de Heer Jezus Christus. Dat Hij u, jouw zaligmaker is, je schuld heeft weggenomen. De toorn Gods heeft gestild. Als je nog niet weet dat je onder de toorn vandaan bent weggehaald, rust dan niet. Rust dan toch alstublieft niet, voordat u dat mag kennen. In de tweede plaats letten we op de wijze waarop de Heer verschijnt. We lezen in vers 1. Daarna verscheen hem de Heere. En in vers 2. Er stonden drie mannen. Hoe zit dat eigenlijk? Zegt iemand misschien. De Heere verschijnt. Of drie mannen verschijnen. Dat is toch niet hetzelfde, zal iemand zeggen. Ja, toch wel. In de eerste plaats moeten we zeggen dat de Heer hier dus zichtbaar verschijnt. In de gedaante van drie mannen. Die overigens werkelijk hebben gegeten. We moeten er meer van zeggen. Kijk dan maar vers 3. Daar horen we Abraham zeggen. Heere, heb ik nu genade gevonden in uw ogen. Abraham gebruikt daar een van de godsnamen. Heere. Dus de Heere verschijnt door middel van die ene Heere en twee andere engelen. U vindt dat in vers 16. Dat die twee anderen opstonden en naar Sodom en Gomorra gingen. En u leest dan in vers 22. Toen keerden die mannen het aangezicht vandaar en gingen naar Sodom. Maar Abraham die bleef nog staande voor het aangezicht des Heren. Dus Abraham die weet in vers 3. Dat één van de drie de Heere is. De Heer Jezus Christus, daar gaat het om. De Heere verschijnt. Of u mag zeggen, de Heer Jezus Christus verschijnt aan Abraham met twee engelen. Twee getuigen. En laten we erop letten wat uit deze verschijning te leren valt. In de eerste plaats is het een wonder, gemeente, dat de Heer zichtbaar wil verschijnen aan Abraham. De Heer daalt af. Bij een kind van God is een zwakheid. Het gaat over Abraham, die is door God afgezonderd tot de gemeenschap zijn zoons Jezus Christus. En hier is dat wel heel duidelijk, in de gemeenschap met God gebracht, door die verschijning van de Heer Jezus Christus met de twee engelen. Daar gaat het om. Dat de Heer heel laag afdaalt bij een kind van God, om datgene wat hij zelf gewerkt heeft te versterken. We zingen het wel eens, versterk hetgeen gij hebt gewrocht. Nou, dat doet de Heer hier. Hij versterkt dat geloof dat hij zelf gewerkt heeft. En daartoe daalt hij diep af door in een zichtbare gedaante te verschijnen. Kind van God. Dan moeten wij ons hier wel verwonderen. U kunt nog niet één seconde van uzelf geloven. Vanuit uzelf kunt u nog niet één keer dat geloof beoefenen. Maar de Heer zelf is zo ontzaglijk groot dat hij datgene wat hij heeft gewerkt ook versterkt. In tweede plaats moeten we ook zeggen dat de Heer zelf die omgang met hem vernieuwt. Als u Genesis 17 leest, dan vindt u ook dat Abraham in de nabijheid des Heren is. Dat de Heer hem heeft bezocht, tot hem heeft gesproken. En dat de Heer daar het zaad beloofd heeft dat geboren zou worden. Dat allang beloofd was. Maar in hoofdstuk 17 lezen we dan dat zaad Isaac zal gaan heten. Nou, hier opnieuw verschijnt de Heere aan Abraham ongevraagd en ongedacht. We moeten toch wel erkennen, kind van God, als u in de gemeenschap met God gebracht bent, dan moet u zeggen, ik kan het alleen maar verbreken. Maar het wonder is dat God het vernieuwt. Dat hij dat iedere keer weer doet. In de derde plaats leren we ook dat de Heer Jezus hier verschijnt. Als het gaat over die omgang met God, dan wordt Christus niet één keer als middelaar Gods en der mensen gekend en beleefd, maar dan moet hij voortdurend gekend worden, geleerd worden aan Gods kind. In de vernieuwing van de gemeenschap met God wordt Gods kind iedere keer weer geplaatst voor het grote geheim dat die gezegende bediening uit die volheid van genade alleen voortvloeit, steeds weer uit die middelaar, de Heer Jezus Christus, die alle schatten en gaven van het Koninkrijk Gods heeft verdiend. Steeds weer in de omgang met God moeten zij leren dat dat recht op de omgang met God nou alleen van hem, van de middelaar afkomstig is. Dat ze dat recht nooit zelf hebben. En dat moeten ze iedere keer weer leren. Waarom dan? Gods kind is zo dwaas dat Gods kind ook verwachting heeft van zijn eigen vlees. En dan moet zijn leven lang eraf gebrand worden. En daarom worden ze keer op keer in de gemeenschap met God gebracht door de gemeenschap met Christus en anders niet. Nooit buiten hem om. Opdat ze sterven alle dag aan zichzelf. Opdat ze sterven aan eigen kunnen. En dat die vervloekte paap daar van binnen de doodsteek krijgt. Dood mag bloeden. O, is het uw begeerte, kind van God? Die vreselijke hoogmoed die er is. Die vreselijke hoogmoed waarmee je vleeselijk bent en je vlees voor geestelijk houdt. Verstaat u dat? Die Romeinse geest in je hart, die moet de doodsteek krijgen, meer en meer. En dat gaat God doen bij al Gods kinderen, als hij ze brengt in de gemeenschap met Christus. En gemeente, u ziet het al. Als u begeert diezelfde plek van Abraham, we hebben het al gezegd, Mamre, die plaats van vettigheid en sterkte, waar de vergeving met zonden, van zonden en de vernieuwing van het hart mag worden beleefd. En het eeuwige leven. Dan moet u bij hem zijn, bij de Heer Jezus Christus. Alleen in de gemeenschap met hem. Alleen daar waar u hem gaat kennen als uw schuld overnemende borg. Als die grote schulduitdelger. Waar u gaat sterven aan al uw eigen godsdienst. Alleen daar waar u met hem in gemeenschap wordt gebracht, zult u de gemeenschap met God ontvangen. Ook dat leren we wel heel sterk uit deze verschijning. Dus ook die eerste keer kan het zijn dat we een godsdienstig bouwwerk hebben gemaakt, zo hoog. En misschien ook wel heel zuiver. Dat theologisch alles nog wel klopt ook. En mooi kunnen praten. En keurig netjes leven. Maar God kent het hart. Het kan er allemaal zijn zonder ware godsvrees. Ook zelfs met de zuivere leer. Het kan heel ver komen. En toch zonder ware godsvrees. Want er is meer voor nodig. om in de gemeenschap met Christus te worden gebracht. Dan moet je met al je goddeloze werelddienst en met al je goddeloze godsdienst in het oordeel terechtkomen om van allebei verlost te worden. Omdat het allebei voor God niet kan bestaan. En daarom gemeente, hoe is het met u persoonlijk? Heb je het al geleerd? Kan het in de wereld niet uithouden. De goddeloosheid. Daar heb ik geen smaak in. Maar ik kan met mijn godsdienst ook voor God niet bestaan. Ben jij wel eens in die verlegenheid gebracht? Met de wereld niet meer mee te kunnen doen. En met je godsdienst voor God niet te kunnen bestaan. Om dan alleen genoeg te hebben aan de Heer Jezus Christus en zijn gerechtigheid. En zo wordt het geleerd. Gebracht te worden in de gemeenschap met God. Tot het eeuwige leven, dat zalige hemelleven, u moet het beërven. Door Christus alleen. Zoals verschijnt de Heer Jezus met twee engelen. U zou ook mogen zeggen twee getuigen. Zoals u kunt vinden in Deuteronomium in het woord. Of in de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. De Heer Jezus komt hier met een rechtsgeding. Straks dan zal de Heer Sodom en Gomorra verdoemen en vervloeken en omkeren. Maar hier verschijnt hij ten leven. Een rechtsgeding. Sodom en Gomorra omgekeerd. Maar hier een verzegeling. Christus en twee getuigen. Een verzegeling ten leven. Dat God Abraham verschijnt niet ten oordeel. Zoals hij straks als Sodom en Gomorra zijn wraak en zijn toorn zal doen ontbranden. Maar hier aan Abraham ten leven verschenen. De gemeente houdt er rekening mee. Wij allen. Zij krijgen ook bezoek in Sodom en Gomorra. Lot wordt eruit getrokken. Maar Lot was een kind van God. Als wij nog onbekeerd zijn, dan zullen we datzelfde eindbezoek hebben te verwachten. Er komt eens een groot eindbezoek van de Heer Jezus Christus op de wolken. Er zal hetzelfde gebeuren als we hem dan niet nodig hebben gehad. Als we zijn bloed onrein hebben geacht. Zullen we net als Sodom en Gomorra omgekeerd worden. Maar wel voor eeuwig te zijn onder de toorn Gods. Het zou wat wezen. U die beter weet dan de wereld, beter weet dan Sodom en Gomorra. Zoveel krachten onder u betoond. Zoveel van als nederbuigende goedheid hier gezien. En toch niet anders dan verharden. Bloed van Christus onrein achten. Daar hebben we geen excuus voor hoor. Ja, mens kan zichzelf niet bekeren. Daar ben je ook schuldig aan. Onze onmacht is geen excuus, maar is ook schuld. Maar het zal wat zijn. Als we straks met de wereld ten verderve zullen gaan. Vandaar zo noodzakelijk dat verkondigd moet worden. Dat u geheiligd, afgezonderd moet worden. Wel, dan kijken we gemeente ook naar Abraham. Hoe dit alles voor Abraham is. U ziet in vers 2 dat hij zich buigt ter aarde. In vers 3, dan spreekt hij van zichzelf als een knecht. Abraham vernedert zich voor God. En dan toch wel iets heel bijzonders. Hij zegt dat toch een weinig waters gebracht worden. En wast uw voeten en leunt onder deze boom. En dan, en ik zal een beter brood, zoals maar een klein stukje brood, langen, dat gij uw hart sterk. Hij spreekt over maar heel weinig. Een weinig waters en een stukje brood. Maar als je dan gaat kijken wat hij vervolgens doet. En Abraham haastte zich naar de tent tot Sara. En zeide, haast u, kneed 3 maten meelbloem. 22 liter. Dat is zoveel. Er zouden misschien wel 30 mensen mee gevoed kunnen worden. En dan nog wat. En Abraham liep tot de runderen en hij nam een kalf, teder en goed. En hij gaf het aan de knecht die haast om dat toe te maken. Een kalf. Ook meer dan overvloedig voor het bezoek van 3 mannen. En dan nog boter en melk. En dan zijn houding. Vers 8. En hij stond bij hen onder die boom en zij aten. Abraham. In de gemeenschap met God wordt hij maar heel klein. Een weinig waters en een stukje brood. Maar hij geeft het beste wat hij heeft. Ziet u? Dat is die vrucht van de gemeenschap met God. Den Heere dienen. En er niets mee worden. Ziet u? De Heere dienen en er niets mee worden. Nou, u moet maar veel in de krant lezen. En die huis staan in keukenblaadjes van onze gereformeerde gezindheid. En dan moet je eens kijken hoeveel godsdienst er is. Waar een mens wat mee wordt. Nou, bijna alles. Dat is onze gereformeerde gezindheid. Een godsdienst waar we wat mee worden. Je moet goed lezen. Maar gemeente, hier, Abraham wordt niets met zijn godsdienst. Een weinig waters en een stukje brood. En hij maakt ontzaglijk veel klaar voor de Heer. Soms, dan mag ons kind wel eens roemen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en uw dienst bereid. Of met diezelfde dichter. Uw wet is mijn vermaking de ganse dag. Dat wel. Met heel hun hart bereid God te dienen. Dat is de vrucht van de gemeenschap met God. Wat zal ik den Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? En tegelijkertijd, ze worden er helemaal niets mee. Abraham is net als Johannes de Doper. Hij wordt minder en God wordt meer. Een weinig waters en een stukje brood. Ontzaglijke zaak, niet? Maar er ligt nog veel meer in opgesloten. Want gemeente, als Abraham spreekt over de meel, haast u, 3 maten meelbloem, maak dat klaar, dan is dat de duurste meel die er is. De zogenaamde gries. Meel die gemaakt wordt van de kernen van de korrels. En dat nou net datgene wat later aan zijn zaad wordt verplicht om als spijsoffer te brengen. Dus zijn dienst, de wijze waarop Abraham God dient, is een profetische dienst. En dan worden er ook nog speciale koeken van gemaakt. Zo leest u, maakt koeken in vers 6. Daar worden askoeken mee bedoeld. Ongezuurde koeken. Van wat minder water, geen gist erin. Die worden platgeslagen, op een hete steen gelegd. Er wordt as overheen gedaan. Het waren precies die koeken, die ongezuurde koeken, die werden voorgeschreven in het spijsoffer. Dus zowel de meel als de koeken wijzen allebei op het vrijwillige spijsoffer wat u kunt vinden in Leviticus 2. Ja, wat wilt u daarmee zeggen? Nou, dat onderstreept nog meer dat Abraham met zijn dienst aan God niets wordt. Hoezo dan? Nou, wat betekent nou die duurste meel en die ongezuurde deeg? Dat wijst op de dienst des Heren met een ongedeeld en een puur hart. God is rechtvaardig. Hij eist een volkomen dienst, een reine dienst, een pure dienst uit een ongedeeld hart. Er mocht trouwens niet alleen geen gist in zitten, maar ook geen honing in die koeken. Want ook dat betekent vermenging. Onvermengd, ongedeeld. Waarom? Waarom moet het zaad van Abraham straks in navolging van Abraham dit gebruiken om God te dienen in de vrijwillige offeranden? Weet u wat Gods kind leert in de gemeenschap met hem? Dat de Heer met mijn dienst niet tevreden kan zijn. Met uw dienst niet. Uw dienst is bevlekt. Mijn dienst is bevuild. Mijn dienst is onrein. Vanwege die boze ik die ik nog altijd in mij omdraag. En dat spijsoffer dat Abraham hier ten diepste brengt. Het wijst alles op de Heer Jezus Christus. Daarom werd het voorgeschreven. Die duurste meelbloem. En die ongezuurde koeken. Waarom? Nou daarom. Opdat een kind van God zou leren. Mijn dienst zal voor God niet bestaan. Maar die volkomen dienst van Gods Zoon. Hij is mijn heiligmaking. Niet ik. Zijn dienst alleen. Ik hoef mijn dienst niet aan God te bevelen. Afschuwelijke godsdienst. Zit wel in mij hoor. Dan moet je aan sterven. Dat is wel onze natuur. Onze dwaasheid. Dat we menen onze diensten aan God te kunnen bevelen. Ik dank u Heer dat ik niet ben gelijk die man daarachter in de tempel, die tollenaar. Maar het spijsoffer wijst op Jezus Christus, op zijn volkomen dienst. En die dienst alleen mag aan God worden aanbevolen. En dat mag in het leven der heiligmaking geleerd worden. Ik heb niets te bieden, Heer. Maar het gaat om uw Zoon Jezus Christus. En in die gemeenschap met God mogen ze worden gebracht om dat nu te leren. Alles uit hem, door hem en tot hem. Nu hebben we een volkomen dienst aan God, kind van God. Die gemeenschap met God. Hoe lang is dat geleden dat u dat mocht beoefenen? Komt God niet aan zijn eer als het niet beleefd wordt? Ja, maar alles staat in de weg. Dat is waar, alles staat in de weg. Ik heb mezelf bevuild. Dat klopt, u kunt niet anders. Maar zie eens op dat spijsoffer. Dat vrijwillige offer dat Abraham hier mag brengen. Dat wijst op die volkomen dienst van de Heer Jezus Christus. Zult u het zoeken? Die gemeenschap met God. Zult u uzelf niet oppoetsen? Het wordt niks hoor. Het wordt echt niks. En zo geeft de Heer in de verschijning aan Abraham. Dat hij God mag dienen. Met het spijsoffer dat wijst naar de dienst van Christus. Dat is die weg van heiligmaking. Vernieuwd worden naar het evenbeeld van Christus. Daartoe is Gods volk verordineerd, zoals u Romeinen 8 kunt lezen. Verordineerd om de beelden zijn zoons gelijkvormig te worden. Maar dan moet wel eerst dat beeld van de Zoon van God gekend worden. Dat zijn dienst nu werkelijk een volkomen dienst is. En dat Gods kind alleen zijn dienst aan God kan bevelen. Dan alleen zal die weg beleefd worden. Van hem ter ere te leven. In de derde plaats gaan we zien de reden waarom de Heere aan Abraham verschijnt. Abraham verschijnt aan de Heere om de belofte te bevestigen. We hebben gelezen dat de Heere precies het moment bekend maakt waarop de belofte vervuld zal worden. Volgend jaar zult u een kind hebben, heeft de Heere gezegd. En dan is dat een herhaling van hoofdstuk 17. In hoofdstuk 17, daar wordt het beloofde kind ook voorgehouden, wordt zijn naam uitgesproken, Isaac. En hier wordt opnieuw die zoon beloofd, maar er wordt ook gezegd wanneer hij geboren zal worden. En er is nog lang niet alles mee gezegd. Want u ziet wel wat Mozes schrijft in vers 11. Abraham nu en Sara waren oud en wel bedaagd. Het had Sara opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen. En daarom lachte Sara bij zichzelf. Zeggende, zal ik wellust hebben nadat ik oud geworden ben en mijn Heer oud is. Sara weet heel goed, het is onmogelijk. Menselijkerwijs gesproken, onmogelijk dat die belofte vervuld zal worden. En voor Abraham geldt hetzelfde. Dubbele onmogelijkheid. Waarom worden ze daarin gebracht? Waarom heeft God gewacht met de vervulling van de belofte tot dit moment, tot over een jaar? God vervult zijn belofte als het niet meer kan. Nou, dat moet worden geleerd in de gemeenschap met God. Je hebt een godsdienst waarbij mensen altijd maar de mond vol hebben over de belofte. Je hoort ze nooit over de dreigingen. Maar ze hebben altijd maar de beloften vol. Hun handen vol met de beloften. En daar kunnen ze het dan mee doen. Maar Gods woord laat ons zien op vele plaatsen. Dat Gods kinderen met de beloften in de dood van een onmogelijkheid moeten komen. Om te leren dat God nou die belofte gaat vervullen wanneer het niet meer kan. Dan wordt het geloof hier beoefend. Of moet hier beoefend worden. Nou, daarom bezoekt de Heere Abraham en Sara. Om ze aan te zeggen wat niet meer kan. Dat gaat nu gebeuren. Dat beloof ik u. En daartoe worden ze nou opgeroepen om dat te geloven. Een onmogelijke zaak, zo zouden we zeggen. Maar Paulus schrijft in de Hebreeën dat ze daadwerkelijk geloofd hebben dat God getrouw is. Deze belofte te voldoen, te volvoeren. Maar u ziet waarom. De Heer zijn kinderen brengt in de gemeenschap met zichzelf. Waarom? Om ze de beoefening van het geloof te schenken in datgene wat niet meer kan. Steeds bij zichzelf te moeten zien. Van mij kan het nooit. Het zal toch aan mijn kant nooit kunnen. Dat ik ooit voor God zonder verschrikking zal mogen verschijnen. Maar dan worden ze in de gemeenschap met God gebracht. Nou verschijnt de Heere om ze dat zaad te beloven, Isaac. Gods kind wordt in de gemeenschap met God gebracht om te zien op dat zaad, de Heer Jezus Christus. Om te leren wat bij mij niet mogelijk is, dat is mogelijk bij God. Daarom, kind des Heren, zult u deze gemeenschap met God zoeken. En niet aankomen met allerlei excuses van het moet je maar gegeven worden. Tuurlijk is dat waar. Maar als u niet verlangt naar die gemeenschap met God, ook al kent u genade, bent u toch van uw plek af. Dat kan niet anders. Maar als u de gemeenschap met God werkelijk kent, dan kan het niet anders. Of u wordt opnieuw zoekende gemaakt om uw gerechtigheid buiten uzelf in Christus te zoeken, dan wordt u opnieuw gebracht tot een gemeenschap met God. De gemeente hebben gehoord van Mamre, een plaats van vettigheid en sterkte. Daar waar de omgang met God mag zijn, daar wordt Gods kind versterkt. Daar wordt zijn hart vrolijk in de Heere. Daar wordt zijn hart gericht op de Zoon van Gods welbehagen. Op zijn dienst. Amen. Zingen wij Psalm 111 en daarvan het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit bevallen, staat op recht en waarheid Paul als op onwrikbe steunpilaren. Aangezicht is een gemeenschappelijk gebed. Heere, Gij almachtig en heilig God in de hemel, dan moeten wij U erkennen dat er niets in ons is waarom Gij omgang met ons zoudt willen hebben. O Heere, maar nu hebt Gij Uw Zoon aangewezen, in wie Gij de weg geopend hebt tot de omgang met U. Heere, dan weet Gij hoe het met een ieder van ons persoonlijk is. Of wij ons nog wentelen in het slijk van Sodom en Gomorra. Of dat wij reeds hebben geleerd met onze werelddienst en met onze godsdienst voor U niet te kunnen bestaan. En of wij reeds hebben verlangd naar die gemeenschap met U. O, wilt Gij dan hen die van verre staan, die niet zonder U kunnen, maar ook niet bij U kunnen komen, wil Gij hen naderbij trekken. Doorwerken met Uw lieve geest en Uw Zoon Jezus Christus openbaren aan het hart. En wilt Gij hen, die daar nog helemaal niets van verlangen, dat hun de rust, de valse rust, wordt opgezegd. Dat ze vooruit worden gestoten om te vluchten van de zonde en de ongerechtigheid tot U, de levende God. Wil Gij hen die U mogen kennen goed en nabij zijn? Wilt het nog eens zeggen, ik ben U heil alleen. Wilt ze nog eens doen zien op dat volbrachte werk in Uw Zoon, de Heer Jezus Christus? O Heer, wij danken U voor Uw woord. Wilt Gij het zondige uit de prediking en het ons samen zijn deze morgen wegnemen, maar Uw woord achtervolgen met Uw zegen. Wilt Gij ook met de kinderen zijn, dat ook zij iets zouden mogen kennen van dit woord. Want Gij kunt ook in de harten van kinderen Uw eer en Uw naam openbaren en doen uitwerken in hun leven. O Heere, wilt U zo met ons zijn, ons andermaal in Uw huis brengen. Dat alles vragen wij van U. Niet omdat we iets verdienen, maar om Jezus wil. Amen. Zingen wij tot slot Psalm 19, het 7e vers. Weerhoud, o Heer, Uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Heerst die in mij niet meer, dan leef ik tot Uw eer van grote zonden vrij. Psalm 19, vers 7. ontvangt de zegen des Heeren die wij zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.